Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben een nieuw microfoontje en dat is wel even wennen. Dat voelt, die zit strak, ja. Zei Ed dat ook, ja. Je voelt nu echt dat je een microfoontje op hebt. Maar jullie horen mij goed, hopelijk. Het is goed om hier te zijn. Het is goed om hier te staan. Al vind ik dat ook altijd wel een beetje spannend. Maar ik ben ook blij en dankbaar dat ik dat mag doen. En ik wil het ook vanochtend met jullie hebben over die mooie verse die Ed net heeft voorgelezen. We hebben net ook gezongen over het onderwerp waar ik het een beetje over wil hebben. En dat zou je hiermee kunnen typeren. Gebed voor alle mensen. Hè? U alleen wil ik aanbidden. Daarom hebben we dat lied ook gezongen. En daar wil ik het over hebben. Kijk, die woorden die we vanochtend nu net hebben gelezen, die zijn natuurlijk hartstikke bekend in deze gemeente. Hè? Dat is zo'n tekstgedeelte uit een brief van Paulus waarin hij schrijft dat God wil dat alle mensen gered worden. En dat is iets dat natuurlijk heel bekend voor ons is. Dat was ook 4 jaar geleden, voor degenen die dat nog herinneren. Zal ik hier gaan staan, hierachter? Voor degenen die dat nog herinneren, was dat ons jaarthema in 2018. Tenminste, een gedeelte van die tekst. Toen heeft Pieter daar nog een predikatie over gehouden. En toch denk ik dat het goed is om weer na te denken over die tekst van Paulus. Want die tekst is denk ik weer heel actueel voor ons. En niet alleen omdat er steeds meer onrust in de maatschappij is, in de Nederlandse maatschappij. Maar ook omdat we als gemeente, een aantal weken geleden hadden we zo'n gemeenteavond. En omdat we als gemeente willen nadenken over wat voor gemeente we nou willen zijn. En ik denk dat die woorden van Paulus uit de eerste brief aan Timotheus daar ook aan kunnen bijdragen, aan het formuleren van een antwoord. En ik hoop dat ook duidelijk te maken. En wat ik wil doen is eerst wat vertellen over die brief van Paulus aan Timotheus, dan wat dieper op de tekst ingaan en ook de achtergrond daarbij, en dan kijken wat dat op het laatst, kijken wat dat voor ons dan te betekenen heeft. Allereerst die brief van Paulus aan Timotheus. Nou, jullie weten allemaal wel dat Timotheus een heel bijzonder persoon was in het leven van Paulus. Paulus had Timotheus ontmoet tijdens een van zijn reizen. Dat was nog een jonge man vergeleken bij Paulus. En Paulus had Timotheus eigenlijk meegenomen als een soort vaderlijk figuur, een geestelijk vader en toch ook een leraar voor Timotheus. En Timotheus kwam op die manier bij Paulus als het ware in de leer. Paulus noemt Timotheus ook meerdere keren, hè, mijn ware kind in het geloof. En op die manier laat Paulus ook zien dat Timotheus hem ook heel nauw aan het hart lag. En op die manier gaf Paulus Timotheus ook een heel aantal opdrachten, dingen om te doen die Paulus zelf niet kon doen, die Timotheus dan in zijn plaats kon doen. En zo werd Timotheus langzaam ook de opvolger van Paulus. En vanuit de traditie weten we dat Timotheus uiteindelijk ook leider van de kerk in Efeze werd. En daar gaat die brief, is het scherp genoeg? Daar gaat die brief van Paulus, die eerste brief van Paulus aan Timotheus ook een beetje over. Hè, als je wil begrijpen waar gaat die brief over, dan kun je lezen in die brief waarom Paulus die brief nou schrijft. Nou, dat schrijft Paulus al meteen in het begin van die Timotheusbrief. Dan schrijft hij, toen ik naar Macedonië vertrok, heb ik je gevraagd in Efeze te blijven. Je moet voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer onderwijzen. Nou, Efeze, dat ligt, voor degene die dat niet weten, dat ligt zo, ik ga het nu aanwijzen met een pointer, dat ligt zo in het westen van wat wij nu Turkije noemen. Dat, in die tijd heette die streek Azië. En heel goed, het wordt even aangewezen door Bjorn. En Paulus, als je deze tekst zo leest, dan lijkt het erop dat Paulus naar Macedonië, dat is in het noorden van Griekenland, misschien kun je daar ook heen gaan, Bjorn, dat is daar, ja, reisde. En terwijl hij dat deed, liet hij Timotheus achter in Efeze om een aantal dingen te doen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer onderwijzen. Nou geeft dat meteen al een beetje een moeilijkheid, want als je dan wil nadenken, wanneer heeft Paulus die brief dan geschreven, dan is dat niet helemaal duidelijk. Want als je in Handelingen, in het boek Handelingen leest wanneer Paulus en Timotheus dan in Efeze waren, en daar wil ik straks ook nog wat meer over vertellen, dan komen ze daar ook op een gegeven moment in die stad Efeze. Maar dan is het eigenlijk op het einde is het Timotheus die naar Macedonië gaat en Paulus die achterblijft in Efeze, of in ieder geval in Azië. Dus kan je niet helemaal, wat Paulus hier zegt, plaatsen ten tijde van hun bezoek aan Efeze in Handelingen. Sommige uitleggers zagen daarom, nou, misschien heeft Paulus deze brief wel geschreven veel later, na alle gebeurtenissen in Handelingen. Hè, aan het einde van het boek Handelingen zit Paulus in gevangenschap in Rome. Zij leggen dan uit dat Paulus weer uit die gevangenschap is gekomen, weer heeft kunnen rondreizen en blijkbaar weer in Efeze is geweest met Timotheus. Dat is een oplossing. Je kan het ook anders oplossen. Je kan de tekst ook anders vertalen als zouden staan. Ik heb je gevraagd reizend naar Macedonië in Efeze te blijven. Hè, alsof Timotheus onderweg naar Macedonië nog even in Efeze moet blijven. Het maakt allemaal niet zoveel uit voor het begrijpen van die brief. In ieder geval heeft Paulus die brief aan Timotheus geschreven om te zorgen dat hij in Efeze nog een aantal dingen op orde moest stellen. En daarom is die brief ook zo belangrijk, ook voor ons. Die brief is aan Timotheus geschreven, maar wij kunnen daar ook uit leren welke instructies Paulus nou geeft aan Timotheus om daar zaken op orde te stellen in die gemeente. Wat komt erbij kijken als je een gemeente wil zijn? Welke regels gelden daarbij? Hoe kun je dat organiseren? Welke adviezen geeft Paulus daarvoor? En het blijkt ook wel dat deze brief daarover gaat. Want als je verder leest, bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 schrijft Paulus aan Timotheus: hoewel ik hoop spoedig naar je toe te komen, schrijf ik je dit alles voor het geval ik mocht worden opgehouden. Dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat wil zeggen de gemeente van de levende God. Paulus schrijft deze brief aan Timotheus, zodat Timotheus weet hoe men zich behoort te gedragen in het huis van God, in de gemeente. En daarom is dat ook voor ons belangrijk om te lezen. En dan is het heel opvallend dat Paulus de gemeente het huis van God noemt. Want het huis van God in de tijd dat Paulus deze brief schrijft, bestond gewoon nog. Dat was de tempel in Jeruzalem. Dat werd altijd het huis van God genoemd, ofwel het heilige huis, of het huis. En nu in deze brief noemt Paulus de gemeente het huis van God. Alsof de gemeente de plek is waar God woont. Alsof de gemeente de plek is waar God aanbeden wordt. Denk aan de woorden van Jesaja die Jezus ook op een gegeven moment aanhaalt. Dat mijn huis zal een gebedsplaats voor alle volken zijn. En precies dat gebed, dat is ook waar Paulus over gaat schrijven aan Timotheus. Eigenlijk in het eerste hoofdstuk van die brief, daar heeft Ruud een aantal predicaties volgens mij al over gegeven dit jaar, gaat Paulus nog een keer eigenlijk in op de achtergrond en op een typisch Paulinische manier gaat hij daarbij enorm uitweiden, vind ik. Gaat hij in op de achtergrond van die opdracht die hij Timotheus heeft gegeven om daar in Efeze te blijven. En pas vanaf hoofdstuk 2 gaat Paulus dan die specifieke instructies geven aan Timotheus. En dat is ook onze tekst van vanochtend. En dan zegt Paulus: allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dat de smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Nou, wat mij opvalt in deze tekst is dat Paulus begint met allereerst. Hij zegt het eerst van alle dingen. En dan gaat hij praten over gebed. En dat vond ik heel opvallend in deze tekst. Als je nou nadenkt, of als je nou voorstelt dat Paulus een brief aan ons zou schrijven om ons instructies of adviezen te geven hoe het in onze gemeente eraan toe zou moeten gaan, wat voor gemeente wij zouden willen zijn, wat zou je dan verwachten dat hij als eerste zou schrijven? Ik zou niet verwachten dat hij als eerste zou schrijven dat er gebed moet plaatsvinden voor alle mensen, en specifiek ook voor koningen en gezagsdragers. Maar blijkbaar is dit voor Paulus een heel belangrijk punt. Zo belangrijk, misschien wel het belangrijkste, dat hij dit als eerste noemt. En dan heeft Paulus het over verschillende soorten gebeden. Hij noemt de woorden dat er plaatsvinden gebeden, smeekbeden, voorbeden en dankgebeden. Ik heb ze hier nog een keer uitgeschreven. Gebeden, smeekbeden, voorbeden en dankgebeden. Want ik denk dat dat voor ons ook heel belangrijk is om te beseffen dat gebed uit meerdere, hoe moet je het noemen, type gebed kan bestaan. Hè? Wij zeggen vaak, ik ga bidden. Ik zeg nooit tegen Judith, ik ga eens een smeekbeden tot God richten. Dat zijn eigenlijk woorden die wij niet zo gebruiken. Toch zie je in de Bijbel dat die dingen, gebed, smeekbeden, dankgebed, dat die altijd samen worden genoemd. Een heel bekend smeekgebed is bijvoorbeeld, daar heeft Robert, ik weet niet of die nog in de zaal zit, daar heeft Robert 2 weken geleden over, ik wist dat je er was, maar ik zocht. Daar heb jij nog 2 weken geleden over gesproken, over een smeekgebed van koning Hiskia. Koning Hiskia wordt op een gegeven moment ziek, die krijgt dan van Jesaja te horen dat hij nog maar kort te leven heeft. En wat hij dan meteen doet, is dat hij in tranen uitbarst en zijn smeekgebed richt tot God. Of God hem alsjeblieft wil redden. En God verhoort dat ook, verhoort dan ook dat gebed zoals Robert heeft uitgelegd. Hiskia is ook bekend om nog een ander smeekgebed. En dat zie je op dit plaatje hier uitgebeeld. Dat kun je lezen vlak voor de gebeurtenissen waar Robert over heeft gepreekt. Dat op een gegeven moment de afgezanten van de Assyrische koning, van Sanherib, voor de poorten van Jeruzalem staan, met in hun kielzog het hele Assyrische leger. En daar eigenlijk beginnen te roepen, geef jullie over, het heeft geen zin meer, we hebben alle omroeiende volken hebben wij al lang veroverd. Het heeft geen zin om op je God te vertrouwen, doe die poorten open. En ze overhandigen daarbij ook een brief. En wat Hiskia dan doet, is dat hij zijn kleren scheurt, een rouwgewaad aantrekt en met die brief naar de tempel gaat. Misschien ken je dat verhaal wel. En daar die brief uitspreidt voor de ogen van God en een smeekgebed richt tot God. En dat smeekgebed kun je ook lezen in de Bijbel, waarin die God smeekt om alsjeblieft redding te geven, omwille van zijn naam. En dat doet God ook, hè? De Assyriërs veroveren Jeruzalem niet op dat moment. Smeekbeden lees je ook bijvoorbeeld bij Paulus. Je leest meerdere malen dat hij schrijft aan de gemeente dat hij tijdens zijn smeekbeden voor hen ook dankt voor hen. Dus smeekbeden zijn blijkbaar, hè, als je nood hebt, die nood bekendmaken bij God, zijn blijkbaar heel gewoon om in gebed te doen. Voorbeden ook. Voorbeden kennen wij wel. Dat hebben wij ook met een aantal wat oudere mannen net gedaan voor de dienst. Dat is gebruikelijk dat de liturg en de spreker, en vaak is daar ook de stoelenklaarzetter bij, en wie zich verder geroepen voelt. En dan doen we voorbeden voor de dienst. En voorbeden wil zeggen is dat we bidden eigenlijk voor anderen, voor jullie. Hè, dat jullie harten open mogen staan voor Gods woord. Voor mij, omdat ik hier sta te praten en dat mijn woorden tot eer van God mogen zijn. En dat is ook een beetje wat voorbeden is. Hè. Dat woord wat Paulus gebruikt, dat heeft ook te maken met, alsof je een afspraak met iemand hebt, misschien wel op audiëntie komt. En dat je daar gaat pleiten voor een ander. Dat je het voor een ander opneemt. En ook dat kennen we uit de Bijbel, uit de verhalen. Bijvoorbeeld Abraham, daarom heb ik dat plaatje daar van Abraham. Een heel bekend verhaal van Abraham is dat God hem vertelt dat God Sodom en Gomorra gaat vernietigen. En dat Abraham eigenlijk voorbeden begint te doen. Hij gaat pleiten voor die stad. Hij zegt, als er nou nog zoveel rechtvaardigen in die stad zijn, alsjeblieft vernietigt u die stad dan niet. Dat is een bekende. Maar een heel ander bekende voorbeden is bijvoorbeeld ook Jezus. Die aan het kruis hangt. En naar de mensen kijkt die hem dat allemaal hebben aangedaan. He, zijn vijanden. En toch pleit Jezus voor die mensen. Hij hangt daar en hij zegt, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En wat een voorbeeld is dat voor ons. Hè? Als wij denken over voorbeden, wij zijn misschien al snel geneigd om alleen te bidden voor mensen die we lief vinden en aardig. Maar Jezus geeft ons het voorbeeld zelfs voor je vijanden te bidden. En dan als laatste noemt Paulus dankgebeden. Nou, dankgebeden, daar lees je ook heel vaak over in de brieven van Paulus. Dat Paulus God dankt voor het geloof dat hij geeft. Bijvoorbeeld als hij aan een bepaalde gemeente schrijft. En ik denk dat wij ook wel wat meer gewend zijn aan dankgebeden. Dat dat bij gebed hoort. En het mooie hieraan is dat je dit, hè, Paulus zegt dat natuurlijk niet voor niets, die verschillende vormen van gebed, dat zie je dus ook steeds in de Bijbel terug. Ook bij Paulus, en dat heeft ook alles te maken met de cultuur waaruit Paulus komt, hè, het Jodendom en het Oude Testament als achtergrond. Paulus noemt die verschillende gebeden ook in, bijvoorbeeld in het hele bekende vers uit Filippenzen 4, hè, wees in geen ding bezorgd. Maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Daar zie je die verschillende elementen van gebed ook weer terug. En die verschillende elementen van gebed waren waarschijnlijk ook heel gewoon in die tijd. Tijdens de gebeden die Joden brachten aan God. Nog steeds heb je in het Jodendom een heel speciaal gebed. Dat noemen ze het staand gebed. En daarvoor heb ik dit plaatje erbij, dat laatste plaatje van die Joodse mensen. Dat kennen wel dat beeld waarbij zij staan en waarbij ze zachtjes, fluisterend, bidden. En dat is het staand gebed. Dat is een bepaald gebed wat ze elke dag, 's ochtends, 's middags en 's avonds bidden. Waarin je ook die verschillende elementen weer terug ziet komen. Tijdens dat staand gebed, vroeger waren dat 18 zegeningen noemen ze dat. Tegenwoordig zijn het er 19. En die noemen ze allemaal op. En de eerste vier daarvan, dat zijn eigenlijk de gewone gebeden. Dat zijn eigenlijk lofprijzingen, waarin God wordt geprezen dat hij schepper is van hemel en aarde, dat hij de God is van Abraham, Isaac en Jacob. En dat hij goede daden doet, dat hij een liefdevolle God is voor de mensen. En dan in het volgende vers wordt God geprezen omdat hij almachtig is. En daarna wordt God geprezen omdat hij heilig is. En daarna volgen eigenlijk 12 zegeningen die je zou kunnen typeren als smeekbeden en voorbeden. Daarin wordt gevraagd om herstel. Herstel van het land Israël. Herstel van het recht in Israël. Herstel van de stad Jeruzalem. De komst van de Messias. Allerlei dat soort smekingen. En dan eindigt dat gebed met 4 zegeningen waarin God wordt gedankt voor de dingen die hij geeft. Dus ook daar, en ze denken dat dat gebed, dat staand gebed dat zij elke dag bidden, dat dat al heel oud is en teruggaat tot de tijd, ook waarin Paulus leefde. Ook in dat gebed zie je die verschillende elementen weer terug. En waarom vertel ik dit nou? Nou, ik vond dat heel mooi toen ik daarover begon te lezen. Want dat gebed dat begint eigenlijk met te zeggen dat God liefdevol is. En dat God almachtig is. En dat God heilig is. En als je daarover nadenkt, dat is zo belangrijk en goed om te beseffen. Als je bidt tot God, dat je beseft dat hij liefdevol is. Dat hij liefde is. Dat hij van je houdt. He, zoals een vader of moeder van hun kinderen houden. En alle vaders en moeders hier, die kunnen dat ook begrijpen. Je houdt onvoorwaardelijk van je kind. Het maakt niet uit wat je kind doet, wie je kind is. Je houdt van dat kind. En je wil dat dat kind contact met jou heeft. En contact met jou zoekt. En het is zo belangrijk om te beseffen dat op diezelfde manier God contact met jou wil. Dat je geen enkele schroom hoeft te voelen. Wat je ook hebt gedaan. Hè, want we kennen allemaal wel dat schuldgevoel, omdat we denken dat we niet goed genoeg leven. Het maakt voor God niet uit. Hij houdt van je. Je mag gewoon tot hem bidden. Dat vond ik een hele mooie. En als je dan bidt, besef dat God almachtig is. God heeft alle dingen in zijn hand. Alles onder controle. Er is niets in ons leven wat hem uit handen valt. We hebben vanochtend gezongen, hè, van God die wond en heelt. Die ons goed en kwaad bedeelt. Dat zijn zulke machtige dingen om te beseffen dat God alles. En dat kunnen we volledig aan hem overlaten. En dat geeft zo enorme rust in ons leven. God is almachtig. Maar ook God is heilig. He, God is niet net als wij. Het is geen vriendje van ons. God is heilig. En daarmee wordt bedoeld dat God toch boven ons staat. Apart van ons is. Veel groter dan wij kunnen beseffen en begrijpen. Dus wij kunnen ook niet alles begrijpen dat God doet. Maar we mogen wel op hem vertrouwen omdat hij almachtig is. En omdat hij liefde is. Ik vond dat zelf heel mooi om te beseffen dat ja, als je die drie dingen weet, beseft van God, ook uitspreekt in je gebed naar God. Ja, dat vormt toch een prachtige basis om gebed mee te beginnen. En daarom noemt Paulus denk ik ook die verschillende vormen van gebed. En dan zegt hij, en dan ga ik weer terug naar de tekst, of dan vraagt hij moedigt eigenlijk aan, hè, als een coach langs aan de kant van de weg je aanstaat te moedigen, zo doet hij dat bij Timotheus, vraagt hij dat er voor alle mensen gebeden wordt. Nou, dat kunnen we nog wel begrijpen, gebed voor alle mensen. Okay. Maar dan zegt hij ook voor alle koningen en gezagsdragers. Waarom zegt hij nou specifiek bid voor koningen en gezagsdragers? En mensen die boven ons zijn gesteld, de regering. Waarom? Okay, prima om voor de regering te noemen. Maar waarom noemt hij dat nou specifiek? En ook als in zijn allereerst vraag ik dat er voor die mensen wordt gebeden. En ook dat heeft denk ik zijn oorsprong in de cultuur waar Paulus vandaan komt, hè? Het Oude Testament. In het Oude Testament zie je al dat het gebruikelijk is om voor de overheid te bidden. Een hele bekende is Psalm 72. En dat is een gebed voor de koning, dat is een gebed voor of door Salomo, waarin tot God wordt gebeden voor de koning, of de koning alsjeblieft rechtvaardig mag zijn, het recht herstellen, op zal komen voor de armen en voor de onderdrukte. En ook een sterke en machtige koning zal zijn, die niet alleen heerst over zijn eigen volk, maar ook over de omringende volken. En in die zin is die psalm ook hartstikke mooi en ik denk ook profetisch, omdat hij vooruitkijkt naar het rijk van de Messias straks. Maar ook op andere plaatsen zie je terug in het Oude Testament dat er wordt gebeden voor koningen en gezagsdragers. En een hele mooie vond ik zelf bij Jeremia. Jeremia is een profeet die leefde ten tijde van de ballingschap van het Joodse volk. Hè. Op een gegeven moment komen de Babyloniërs, die verwoesten Jeruzalem en die leidden een heel deel van de bevolking weg naar de stad Babel, naar een vreemde stad. En dan is het die vraag voor die mensen, ja, wat gaan wij daar nou doen in Babel? Hè? Gaan we daar onze hakken in het zand zetten en gaan we ons verzetten tegen de overheid? Want we willen hier niet zijn. Of moeten we maar meegaan met wat er gebeurt? En daarom schrijft Jeremia ze een brief. Want Jeremia weet, ze gaan daar nog vele tientallen jaren zitten. En in die brief legt hij uit aan de ballingen daar in Babel, dat ze maar gewoon een leven moeten opbouwen. Dat ze gewoon moeten trouwen en kinderen krijgen. Hij zegt het letterlijk. Het land moeten bewerken. En ook zegt hij, bid tot Jehovah voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar voorspoed en vrede. Want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed. Dat is dus een heel specifiek en denk ik heel wijs advies van Jeruzalem, van Jeremia en natuurlijk van God, om te bidden voor de voorspoed van de stad. Want in de voorspoed van die vreemde stad ligt ook jullie voorspoed. En ik denk dat dit er ook bij Paulus achter zit, als Paulus zegt, bid voor alle koningen en gezagsdragers, hè, want in hun voorspoed, als zij goede heersers zijn, als zij het recht hoog houden, daarin ligt ook jullie voorspoed. Opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is namelijk goed en welgevallig in de ogen van God, want hij wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. Er zit een hele specifieke reden achter waarom Paulus dit adviseert. Om te bidden zodat we rustig en ongestoord kunnen leven. En ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat Paulus zelf heeft meegemaakt in Efeze, dat als je niet rustig en ongestoord kan leven, dat je dan niet gemakkelijk het evangelie kan vertellen aan mensen. En dat heeft te maken met wat Paulus heeft meegemaakt in Efeze. En dat kun je lezen in Handelingen. En dan kom ik weer bij dit plaatje. In het boek Handelingen kun je lezen dat Paulus op een gegeven moment in Efeze terechtkomt, samen met Timotheus. En dat is in Handelingen 19, dat is tijdens de laatste grote zendingsreis van Paulus. Jullie weten dat Paulus meerdere reizen heeft gemaakt. En bij zijn laatste grote reis, voordat hij gevangen werd gezet in Jeruzalem en daarna naar Rome werd gevoerd, vertrok hij vanuit Antiochië. Bjorn, doe jij met mij mee? Vanuit Antiochië, dat ligt hier. Kun je het zien? Yes. Vertrok hij door het zuiden van wat wij nu Turkije noemen, langs allemaal steden die hij had bezocht en waar hij plaats had, waar hij gemeentes had gesticht. En op een gegeven moment kwam hij uit daar aan de kust bij de stad Efeze. Dankjewel, Bjorn. En bij de stad Efeze, daar lees je in Handelingen, daar bleef Paulus een tijdje. Die stad Efeze, dat was een belangrijke en ook een heel welvarende en ook beroemde stad. En je leest in de Handelingen dat Paulus daar komt en dat hij eerst een aantal leerlingen staat er dan tegenkomt, die wel gedoopt waren met de doop van Johannes, maar eigenlijk nog nooit van Jezus hadden gehoord. Beetje vreemd verhaal, maar Paulus weet ze natuurlijk uit te leggen wie Jezus is, op wie Johannes doelde natuurlijk. En dan lees je dat Paulus 3 maanden daar regelmatig naar de synagoge gaat en gaat spreken met de Joden daar. En hun natuurlijk, zoals je altijd leest, probeert te overtuigen dat Jezus de Messias is. En ze de dingen vertelt, staat er, aangaande het Koninkrijk van God. Dat doet hij 3 maanden. Daar is hij niet helemaal succesvol in, want heel veel die willen er niks van weten wat hij vertelt. En dan lees je op een gegeven moment dat Paulus met zijn leerlingen naar de school van ene Tyrannus gaat, waar hij dagelijks spreekt. Iets dat hij 2 jaar bleef doen, zodat alle inwoners van Azië kennis maakten met de boodschap van de Heer. Hij blijft dus 2 jaar in Efeze wonen. Heeft dagelijks geeft hij bijbelstudies. Kan je het voorstellen, Thijs, dat je dat dagelijks moet doen? Maar daardoor, ik klik steeds verder. Daardoor kwamen wel alle mensen in die streek in Azië in aanraking met de boodschap van de Heer. En dat deed Paulus goed. Je leest in Handelingen dat hij ook grote wonderen verrichtte. Zo groot dat er zelfs doeken en kleren van hem naar zieken werden gebracht en die zieken genazen. En op die manier kwamen heel veel mensen onder de indruk van wat Paulus verkondigde. En je leest dan ook op een gegeven moment dat er veel nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar, hun praktijken opbiechten. Onder hen waren ook velen die magie hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen verzamelden en publiekelijk verbrandden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van 50.000 zilverstukken. Zo zegevierde het woord van de Heer en vond het steeds meer gehoor. En dan gaat het me om dat laatste vers. Hè? Dat woord van de Heer, dat werd steeds sterker, staat er. En op die manier zie je dat Paulus blijkbaar in Efeze kon wonen, in alle rust en kalmte, een vroom leven daar kon leiden en alle mensen die het wilden horen, kon vertellen van de boodschap van de Heer. En op die manier had Paulus heel veel succes. Helaas bleef dat niet zo. Want in Efeze was beroemd vanwege een hele grote tempel die daar stond. Dat is de tempel van de godin Artemis. En Artemis was een godin die in die streken al honderden en honderden jaren werd vereerd. En die tempel, die stond er ook al honderden en honderden jaren. Die was al meerdere keren verwoest en weer opgebouwd. Steeds groter, steeds indrukwekkender. En daarvoor was Efeze beroemd. En je leest ook in reisverslagen van mensen in die tijd. Hè. In die tijd werd het Griekenland eerst welvarend. Toen kwam Alexander de Grote en ook het Romeinse Rijk. Dus mensen kregen de gelegenheid om rond te gaan reizen in verschillende landen en verschillende dingen in landen te zien, zoals de piramide in Egypte, de hangende tuinen in Babylon, maar ook deze tempel in Efeze. En dat noemden die reizigers, noemden dat dan de zeven wereldwonderen. He, er waren zeven machtig grote gebouwen in de wereld, die moest je gezien hebben als reiziger. En eigenlijk zeiden ze, de meest bijzondere daarvan is deze tempel in Efeze. Die is zo indrukwekkend. Nou, jullie zien hier een artistieke impressie daarvan. Ik weet niet of die er zo heeft uitgezien. Maar dan heb je in ieder geval een beetje idee dat dat voor de mensen daar heel bijzonder was. En er stond ook in die tempel een beeld, een groot beeld van de godin Artemis. Ze hebben ook vergelijkbare beelden gevonden van die godin. Dat is als je dat ziet, dan heeft ze allemaal grote borsten hier. Want dat was een godin van vruchtbaarheid. En die was dus heel belangrijk voor de mensen daar. En er kwamen dus ook heel veel reizigers en toeristen langs Efeze om die tempel te bezichtigen. En er waren mensen die daar natuurlijk aan verdienden. He? Zo lees je in Handelingen 19 dat er een zilversmid was, Demetrius, die met zijn handwerklieden kleine zilveren replicaatjes, kleine zilveren tempeltjes maakte, namaakte. En die ze waarschijnlijk dus ook verkochten aan de toeristen en daarmee een goed zakcentje verdienden. En die Demetrius, die had natuurlijk ook gehoord van die boodschap van Paulus. En wat verkondigde Paulus? We hebben het net gelezen. Er is maar één God. Hè? Er is niet ook Artemis. Nee, zei Paulus, goden die door mensenhanden zijn gemaakt, dat zijn geen goden. En dat irriteerde die Demetrius. En die Demetrius, die begon zijn handwerkslieden en ook nog meer mensen toe te spreken en op te jutten. En te zeggen, als die Paulus doorgaat met zijn praatjes, Dan daalt het aanzien van onze tempel. Dan daalt het aanzien van onze Artemis. En dan zijn wij, dat was zijn gedachte erbij natuurlijk, onze inkomsten kwijt. En dat deed hij op een hele slimme en succesvolle manier. Want je leest dat bij het horen van deze woorden ontstaken zijn toehoorders in hevige woede en barsten los in geschreeuw. Groot is de Artemis van Efeze, riepen ze. Nou, ik vind het bijna eng om het zo hard te roepen. Want ik vind dat natuurlijk helemaal niet. Maar zij vonden, groot is de Artemis van Efeze. En je leest dan dat er een volksoproer kwam. De mensen gingen de straat op, er kwamen meer mensen bij. Nou, het gaat net als bij elke opstand, dat de helft van de mensen geen eens weet waar het eigenlijk over gaat. Maar er kwamen heel veel mensen de straat op. En ze begonnen te schreeuwen, groot is de Artemis van Efeze. Ze sleepten ook reisgenoten van Paulus erbij, Achaïus en, ben ik de naam kwijt. Maakt niet uit. In ieder geval, ik denk dat ze, die wat Aristarchus en Gaius, ja, moeilijke namen. Ik denk dat ze die wat wilden aandoen. En Paulus wil zich op een gegeven moment ook onder de menigte begeven. Ik denk om op te komen voor zijn boodschap en voor zijn mensen. En dan lees je heel typisch. Paulus wilde zich onder de menigte begeven, maar de leerlingen weerhielden hem daarvan. En dan, bovendien stuurden enkele hoge functionarissen die hem vriendschappelijk gezind waren, een boodschap naar hem, met het dringende advies om niet naar het theater te gaan. He, blijkbaar waren al die mensen bij dat theater bijeengekomen. En dat theater, ik ben er nooit geweest in Efeze, maar dat schijnt er nog steeds te staan en dat kan je bezoeken. Maar er zijn enkele hoge functionarissen, dat zijn natuurlijk mensen uit de regering daar, die vrienden zijn van Paulus, die hen vriendschappelijk gezind zijn. En die zeggen hem, doe dat nou niet. Op een gegeven moment wil Alexander, een Jood, die wil ook een verdedigingsreden houden. En dan komen de bevolking komt erachter dat het een Jood is. En dan beginnen ze nog harder te schreeuwen. Er staat dat ze 2 uur lang schreeuwen, groot is de Artemis van Efeze. En dan komt er een schrijver van de stad, een stadssecretaris, die brengt de menigte tot bedaren. En die zegt, onder andere, mochten Demetrius en zijn ambachtslieden met iemand een geschil hebben, dan bestaan daar rechtszittingen en proconsuls voor. Laten ze dan maar een aanklacht indienen. Uiteindelijk is er dus iemand van de regering, van het bestuur van die stad, die weet die menigte te bedaren. En die wijst erop dat ze wetten hebben en dat ze rechtbanken hebben. En als je een geschil hebt met elkaar, dan moet je maar volgens de wet gewoon naar die rechtbank gaan. En ik denk dat het heel goed mogelijk is dat deze gebeurtenis voor Paulus, waarin hij mee heeft gemaakt, als hij het rustig heeft, als hij gewoon in alle rust kan leven in Efeze, kan dat woord van de Heer wijd verbreid worden, kan hij het iedereen vertellen. Maar zodra er een volksoproer, zodra er tegenstand komt, en er dan geen recht zou zijn, hè, geen goede overheid die voor ons opkomt, dan is dat nadelig voor het evangelie. Ik denk dat die gebeurtenis Paulus er misschien wel toe heeft aangezet, dat weet ik natuurlijk niet zeker, maar het zou heel goed kunnen, om specifiek dit te schrijven aan Timotheus. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, zodat we rustig en ongestoord kunnen leven. In alle vroomheid en waardigheid, hè, dan kan je gewoon godsdienstig leven, dan kan je laten zien aan mensen wat het betekent om christen te zijn. En dan kun je ze vertellen. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God. En waarom? Nou, God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Hè, dat is alleen maar goed mogelijk als wij het ook goed hebben, als wij het voorspoedig hebben. Dan kunnen ze dat leren. En dat is dan ook het laatste waar ik op wil wijzen. Hè? God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Wat is dan die waarheid die God alle mensen wil laten kennen? Dat staat in die verse daarachter, schrijft Paulus. Want er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen. Als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. Om dit te verkondigen ben ik als apostel aangesteld. Ik spreek de waarheid, ik lieg niet. Ik ben aangesteld als leraar voor de heidense volken om hun het geloof en de waarheid te onderwijzen. Hè, die waarheid is dus, er is maar één God. En dat gaat dus direct in tegen dat geloof in Artemis en al die Griekse goden natuurlijk. En daarom schrijft Paulus dit ook heel specifiek. Er is maar één God. Dit doet ook natuurlijk weer denken aan wat al in het Oude Testament staat, hè, dat wat we dan de geloofsbelijdenis van Israël noemen. De Heer uw God is één. En zegt Paulus, er is maar één bemiddelaar tussen God en mensen. Hè? Een bemiddelaar of een middelaar is eigenlijk iemand die twee groepen bij elkaar brengt. Paulus zegt, die ene middelaar, dat is de mens, Christus Jezus. En ook dit zegt hij met een hele specifieke reden. Daar ben ik verder niet op ingegaan. Maar als je heel die brief aan Timotheus leest, dan merk je ook dat er in die tijd al bepaalde ideeën rondgingen. En dan niet bij ongelovigen, hè, over die Griekse goden, maar juist bij gelovigen, bij Joden, maar ook bij christenen. En dat zouden we eigenlijk nu mysticisme noemen. Hè, dat is het Joods mysticisme. En later in het christendom is dat geworden wat we dan de gnostiek noemen. En dat zijn ideeën die mensen hebben waarbij er meerdere middelaars zijn tussen de aarde en de hemel. Wat zij geloofden is eigenlijk dat je hebt het aardse, en het aardse is eigenlijk slecht, dat is als een gevangenis. En het ideale, het hoge, dat is het geestelijke, het hemelse. En als mens moet je eigenlijk verlost worden uit dat aardse en moet je opgaan in dat hemelse. Om dat nou te bewerkstelligen en om ook meer kennis van dat hemelse te krijgen, kun je praten of kun je kennis verkrijgen van verschillende middelaars tussen God en mensen. En in het Jodendom zijn dat allerlei engelen. En dat kun je ook bijvoorbeeld lezen in die boeken die ze vinden bij de Dode Zee, die Dode Zeerollen, waarin dat soort dingen voortkomen. En in het christendom, in de latere gnostiek, zijn dat allemaal een soort tussengoden. En dat noemden ze Aionen. Wij hebben een heel andere betekenis voor dat woord, maar dat noemden ze die tussengoden Aionen. En dan geloofden ze dat één van die Aionen was dan ook Christus. Maar daarnaast heb je ook nog een heel ander aantal van die tussengoden. Omdat je ziet dat in die tijd al die ideeën rondgaan bij christenen. Daarom noemt Paulus ook specifiek dat er maar één middelaar is. Hè. Net als in het Oude Testament, weer die cultuur waar Paulus vandaan komt, zie je ook dat er één middelaar is. Dat was Mozes, tussen God en het volk. Zo is er nu ook maar één middelaar tussen God en mensen. En zegt Paulus, dat is de mens Christus Jezus. Paulus benadrukt dat hij mens is. Daarin zie je ook dat dat tegen andere ideeën die wij kennen, hè, zoals de drie-eenheid bijvoorbeeld, ingaat. Christus, hè, dat is het woord wat vertaald wordt voor het Hebreeuwse Messias, gezalfde. Daarmee zegt Paulus ook vanuit zijn cultuur eigenlijk, dat is de koning, dat is Gods zoon, Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen. En dat is zo'n enorm belangrijke tekst om te beseffen. Jezus heeft zichzelf gegeven als losgeld voor allen. He, en met losgeld moet je denken aan, dat is een vervangende prijs die betaald wordt om iemand vrij te krijgen. Je kan bijvoorbeeld denken in onze tijd als iemand gekidnapt wordt, als je die persoon wil vrij krijgen van die kidnappers, dan betaal je een vervangende prijs daarvoor. In de tijd van Paulus was het beeld veel meer een slaaf. He, iemand die slaaf was van zijn meester of meesteres, die kon je vrijkopen, een vrij man of vrije vrouw daarvan maken, als jij een vervangend geld, losgeld, daarvoor betaalt. En op die manier, zegt Paulus, heeft Jezus zichzelf gegeven als een vervangend losgeld voor alle mensen. Alle mensen zijn door Jezus vrijgekocht. Vrij van datgene waarin ze gevangen zaten. He, dat is bijvoorbeeld zonde. En dat is ook de dood, het gevolg van die zonde. Daarvan heeft Jezus ons vrijgekocht. Als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. Om dit te verkondigen ben ik als apostel aangesteld. Ik spreek de waarheid, ik lieg niet. Ik ben aangesteld als leraar voor de heidense volken om hun het geloof en de waarheid te onderwijzen. Paulus benadrukt nog eens dat hij specifiek is aangesteld om deze boodschap, die waarheid, aan alle mensen, hè, Joden, maar hier ook specifiek heidenen, te verkondigen. Nou, voor ons, ja, wij geloven dat wel als Paulus dat zegt. Dus waarom benadrukt Paulus nou, ik spreek de waarheid, ik lieg niet? Nou, blijkbaar in die tijd geloofde niet iedereen dat. Er waren mensen die zeiden, ja, dat is niet waar wat Paulus zegt. Maar Paulus benadrukt hier en ook in andere brieven, het is echt waar. In tegenstelling tot mensen die fabeltjes verkondigen, zoals die mystici, ik spreek die waarheid, ik lieg niet. Ik ben aangesteld om deze waarheid te verkondigen. Nou, en nu hebben jullie die waarheid ook allemaal gehoord, dus wat moeten we daar nou mee? En dan wil ik eindigen met nog een keer terug te komen bij deze woorden die ik liet zien in het begin. Want ik heb jullie proberen duidelijk te maken dat voor Paulus, als hij instructies gaat geven aan Timotheus, wat is nou belangrijk, wat is nou het allereerste wat hij wil benoemen tegen Timotheus, waar Timotheus mee aan de slag kan gaan in Efeze waar hij achterblijft. Nou, Paulus zegt allereerst is het belangrijk dat er gebeden plaatsvinden voor alle mensen. En ik hoop, ik denk, dat dat ook voor ons iets is om te beseffen. Dat als wij nadenken over wat voor gemeente willen wij zijn, dat het in ieder geval heel belangrijk is dat er gebed plaatsvindt. Gebed plaatsvindt voor alle mensen, voor koningen, gezagdragers. Of misschien wel gebed dat die situatie of die omstandigheden gecreëerd kunnen worden of er kunnen zijn, zodat er rust is, ook rust in onze gemeente. Ja, dat we op een waardige manier en op een vrome, godsdienstige manier kunnen leven, zodat we een instrument kunnen zijn in Gods hand om zijn boodschap aan andere mensen bekend te maken. Dat is toch wel heel belangrijk, denk ik. En dat is ook wat deze verzen aan ons duidelijk maken. Eigenlijk is heel die brief van Timotheus, denk ik, belangrijk om te lezen. Ik wil daarom ook bij deze iedereen uitnodigen die daarin geïnteresseerd is, om bijvoorbeeld binnenkort op woensdagavonden te komen, waarbij we ook specifiek die eerste Timotheusbrief met elkaar willen gaan lezen. En ook niet alleen dit stukje, maar heel de brief. Want Paulus zegt nog veel meer dat van belang is voor het organiseren van een gemeente. Dat is één ding dat, denk ik, belangrijk is voor ons. En het tweede, wat denk ik goed is, als je deze verse tot je neemt, is om jezelf de vraag te stellen, hoe zit dat nou met mijn gebed? En dan richt ik me toch specifiek tot de wat jongere mensen. Want ik vertrouw erop dat voor de oudere mensen dat allang is uitgekristalliseerd in hun leven. Hoe ze bidden en hoe ze gebed vormgeven. Maar ik ben zelf ook jong geweest en ik weet dat het soms lastig is om te bidden. Er gebeuren van allerlei dingen in je leven. Je hebt de druk op een dag, daarom vergeet je misschien vaak te bidden. Hè? Als je heel jong bent, dan bid je samen met je ouders. Maar als je wat ouder wordt, volwassen, moet je dat zelf gaan doen en dan vergeet je het nog wel eens. Of je vindt het moeilijk om te bidden omdat je je schuldig voelt tegenover God. Is ook heel herkenbaar, herken ik ook uit mijn eigen leven. En ik hoop dat het voor je duidelijk is dat je geen enkele schaamte hoeft te hebben om tot God te bidden. Dat God juist graag wil dat je bidt. Dat hij van je houdt, dat hij contact met je wil. En als je dat nou moeilijk vindt, dan heb ik een advies. Ja, en dat is dan geen advies van Paulus, maar dat is een advies van ome Hannes. Bouw een vast moment in je dag in. Heb een vast moment in je dag waarop je bidt. Dat doe ik ook. Het kan zijn als je naar school fietst. Dat deed ik vroeger bijvoorbeeld. En tegenwoordig doe ik dat 's avonds. Als ik klaar ben met Netflix kijken, voordat ik mijn tanden ga poetsen, bid ik altijd. Ik bid ook wel vaker, maar in ieder geval bid ik elke dag voordat ik mijn tanden ga poetsen. Want dat helpt me gewoon. En daarbij hou ik die dingen die Paulus zegt, die vier verschillende vormen van gebed, hou ik in gedachten. Ik kan God prijzen om wie hij is. Ik kan God smeken of vragen om dingen die ik moeilijk vind, nood die ik heb. Ik kan voorbeden doen. Hè, God brengt mensen in je leven voor wie hij ook wil dat je bidt. Mensen die eenzaam zijn, mensen die heel ziek zijn, mensen die iets nodig hebben. Bid ze tot God. En ik kan God danken. Hè, want we hebben hier in Nederland ontzettend veel redenen om voor te danken, want we hebben het ontzettend goed. Nou, met die vraag, hè, hoe zit het met mijn eigen gebed, wil ik jullie deze week insturen. En dan ga ik zelf ook nu afsluiten met gebed. Grote God en Vader, we danken u dat we u kennen. U bent de schepper van hemel en aarde. U heeft ons allemaal gemaakt. En uw woord zegt dat u ons allemaal schitterend in de moederschoot heeft geweven. U kent ons leven, u heeft ons lief. U houdt van ons als een vader of moeder van zijn kinderen. Dank u daarvoor. Dank u dat we daarom ook geen schroom hoeven te hebben om tot u te bidden. Dank u dat uw zoon door zijn dood ons heeft vrijgekocht, waardoor we ook vrij mogen zijn en vrijmoedigheid mogen hebben om tot u te bidden. U die heilig bent en zoveel hoger en groter dan ons. Ik dank u dat u ons roept, dat u ons hier bij elkaar brengt om samen na te denken over de woorden van de apostel Paulus. Dank u dat dat een kracht is in ons leven, die ons elke dag kan dragen. Ik bid u dan ook voor de mensen die dat specifiek nodig hebben, mensen die geliefden zijn verloren, mensen die ernstig ziek zijn, mensen die alleen zijn, mensen die andere nood in hun leven kennen. U kent ons, u weet ervan. Helpt u ons ook om er voor elkaar te zijn, om voor elkaar te bidden, maar ook om praktisch elkaar te helpen, samen gemeente te zijn. En wilt u ook onze gemeente richting geven, wilt u onze gemeente helpen om samen te zien wat voor gemeente willen wij zijn, hoe willen we verder, wat is het wat u belangrijk vindt en niet wat wij belangrijk vinden. Dat wil ik u vragen en ik wil u danken voor dat alles. In Jezus' naam, amen. Oké, we zingen nog een lied, Jaap. En ik had als laatste lied een lied uitgekozen waarin we ook God loven om hoe groot hij is en specifiek ook omdat hij ons heeft vrijgekocht.
Thank you.
staat mute. Dat was het. Allemaal een goede zondag en een goede week gewenst.